Voilà, en ik denk dat we nu live zijn, vandaar dat ik officieel deze gemeenteraad van 26 oktober voor geopend verklaar. Vooraleer te beginnen met de behandeling van de agendapunten zou ik eerst de raad erop willen attenderen dat de manier van het woord vragen, dat is zoals we het vroeger gewend waren, dat betekent dat je me even via de chat op de hoogte brengt van het feit dat je het woord wilt vragen, ofwel dat je het handje gebruikt om hetzelfde te bereiken. Goed, eerste punt, zoals gezegd, is de bekrachtiging van het burgemeestersbesluit dat afgelopen maandag genomen is en dat inhoudt dat deze raad digitaal kan verlopen op een rechtsgeldige manier. Dus ik zou aan de raad willen vragen of dat dit besluit kan bekrachtigd worden. Ik zie geen reactie, dus ik neem aan dat dit bekrachtigd is. Dan centraal in beeld zie ik een gast zitten. We hebben inderdaad voor het eerste inhoudelijke punt hebben we inderdaad een extern hier vandaag in ons midden. En ik zou het woord willen geven aan de schepen van communicatie, de heer Karel Geens, om onze gast in te leiden.
Ja, bedankt Wim. We hebben eigenlijk op het einde van de lente een uitgebreid communicatieonderzoek gevoerd in Rijkenvorstel door het onderzoekscentrum Memori van de Thomas More Hogeschool en meer bepaald onder de leiding van Erik Goubert, die toch wel een autoriteit is in zijn vak. En we willen eigenlijk vandaag Erik aan het woord laten om de resultaten van dit onderzoek voor te stellen aan de gemeenteraad. Dus Erik, graag aan u het woord.
Ja, dankjewel. Goedenavond allemaal. Ik wil eerst nog eens even checken of jullie de presentatie kunnen zien en mij kunnen horen. Karel, ik zie jou in beeld. Kan jij even knikken als je het kan zien en kan horen?
Ik kan het zien en goed horen, ja.
Oké, prima. Dan ga ik met jullie nu gedurende een 20, 25 minuten doorheen de belangrijkste bevindingen van het communicatieonderzoek bij de bevolking van Rijkenvorstel. Overigens voor mij ook wel best spannend. Dit is het eerste onderzoek in mijn loopbaan waarbij zowel de vergaderingen als het onderzoek zelf, als de presentatie, eigenlijk allemaal is gelopen zonder dat ik één keer ook in jullie gemeente ben geweest. Dus best wel heel bijzonder, maar dat neemt niet weg dat het onderzoek toch wel op een normale manier, min of meer normale manier, heeft kunnen plaatsvinden. En zeker wat de participatie van de bevolking betreft, is het zelfs in coronatijd een heel normaal onderzoek geweest. Die communicatiemonitor is eigenlijk een methodiek die ik samen met mijn collega Michel Leenaerts een jaar of vijf geleden heb ontwikkeld, samen met de VVSG en met toen ook de mensen van Cultuurnet, het huidige publiek. En u ziet ook in deze slide dat sindsdien deze enquête gelopen heeft bij 19 gemeenten. We hebben het 20 keer gedaan, in totaal bij 19 gemeenten. Bij de stad Sint-Niklaas is het 2 keer geweest. Misschien er ook aan toevoegen, er komen er nog een aantal dit najaar. We zijn nu bezig met de verwerking van Heist op den Berg. Het loopt nu ook in Hasselt en ik heb vanmorgen net ook de bestelling gekregen om in de Kempen te blijven van de gemeente Arendonk. En dat is ook het interessante ervan, dat is dat je eigenlijk ook je resultaten kan gaan vergelijken ook met de andere steden en gemeenten die hebben deelgenomen. De manier van werken is eigenlijk telkens hetzelfde. Er wordt een steekproef getrokken uit het Rijksregister, waarbij 2000 mensen worden aangeschreven. Die steekproef verloopt echt ook wel op zo'n manier dat dat zeer evenwichtig ook wel is. Aanvullend is wel een oproep aan de hele bevolking om deel te nemen. Dan zou je kunnen denken dat dat evenwicht gaat verstoren, maar dat valt eigenlijk elke keer ook wel mee. En op die manier krijgt iedereen die het wenst uiteindelijk ook wel de gelegenheid om deel te nemen. En u ziet ook dat uiteindelijk er 669 mensen hebben deelgenomen, wat best wel veel is voor uiteindelijk een niet zo heel grote gemeente als Rijkenvorstel. En je ziet ook dat uiteindelijk het overgrote merendeel van iedereen die heeft meegedaan, die enquête ook wel volledig ingevuld heeft. Je ziet hier een paar getalletjes staan. Dat betekent dat als we de enquête op dezelfde manier opnieuw zouden doen, dat de resultaten voor 95% identiek zouden zijn. En als je ergens een getal ziet van 50%, zit het eigenlijk tussen de 46,4% en 53,6%. Maar naarmate we meer dan de 100% gaan, is die foutmarge natuurlijk wel wat kleiner. Je gaat af en toe, ook in deze presentatie, een blauwe pijl of een rode pijl zien verschijnen. Een blauwe pijl, dat betekent dat jullie daar met de gemeente tot nu toe de hoogste of bij de hoogste scores hebben. Een top 3, dat is een stippenlijn. Hoogste score is een blauwe lijn, of een blauwe pijl bedoel ik. En ja, omgekeerd, als je de zwakste score hebt tot nu toe, dan vertaalt zich dat in een rode pijl. Ik ga jullie bij deze ook al waarschuwen. Er komen zowel blauwe als rode pijlen aan. Ook een aantal stippenlijnen, maar dat maakt het altijd wel een beetje extra spannend ook. Laten we eerst eens kijken wie dat heeft deelgenomen en ook eens kijken wat uiteindelijk ook het gebruik is van internet en van regionale nieuwsbronnen door de inwoners. Wie heeft deelgenomen? Dan zie je eigenlijk, en dit is de droom van elke onderzoeker, dat is een leeftijdstaart zien die een hele evenwichtige verdeling ook heeft qua leeftijd. Dat stelt zich inderdaad ook wel hier. Er zijn wel wat meer dames dan heren die hebben deelgenomen, maar dat checken we ook elke keer. Die dames hebben niet fundamenteel anders of geantwoord dan de heren, dus dat geeft geen onevenwichten. Dat is een mooie leeftijdsgrafiek. Dat maakt ook wel dat we, als je het totaalrapport zou zien, wat ik nu vanavond niet ga toelichten, dat zijn 110 pagina's. Maar in dat totale rapport gaan we stelselmatig ook wel kijken in welke mate er verschillen ook wel zitten in antwoorden aan naar gelang de leeftijd. Een voorspelbaar gegeven daarbij is dat naarmate de doelgroep jonger wordt, die gewoonlijk ook iets kritischer wordt als er scores gegeven moeten worden. Maar goed, in totaliteit is dat een evenwichtige verdeling. We gaan ook naar welke mate mensen een hogere opleiding hebben genoten of niet. En dan zie je dat bij de deelnemers 4 deelnemers op 10 een hogere opleiding genoten hebben, 6 inwoners op 10 niet. Dat is ook een hele normale verdeling die ook wel spoort met grosso modo ook de samenstelling van de bevolking. We checken ook altijd even welk soort job dat de mensen dan uiteindelijk ook hebben en of ze inderdaad nog een job hebben. En eigenlijk is de essentie hierbij dat 6 deelnemers op 10 beroepsactief zijn, 4 inwoners op 10 zijn dat niet, wegens student, wegens gepensioneerd, wegens ziekte, huisvrouw, huisman. En je hebt een kleine 4% deelnemers die ook medewerker zijn van gemeente of van OCMW, dat zijn er te weinig om echt ook een zware vertekening van de resultaten te geven. En je hebt uiteraard inderdaad ook wel medewerkers die in de gemeente wonen en als ze dat ook wensen, ook wel konden deelnemen. Oké, in welke mate gebruiken de inwoners van Rijkenvorsel internet? Dat zie je hier links. Wat je hier merkt is dat die 94% ook exact het officiële Vlaamse gemiddelde is. Je kan dus inderdaad zeggen dat de inwoners bij jullie niet meer of niet minder dan elders in Vlaanderen het internet gebruiken. En je ziet ook dat zo'n 8 inwoners op 10 ook sociale media gebruiken. Als je dan afvraagt, welke sociale media het zijn, daar kom ik zo meteen op terug. Maar ik wil dit ook wel even meegeven. De internetkloof die is aan het verminderen. Dat merken we ook wel bij alle steden en gemeenten waar dat we komen. Je ziet dat eigenlijk gewoon ongeveer het Belgische of het Vlaamse gemiddelde, moet ik zeggen, ook wordt gehaald bij de 60ers. Het is eigenlijk pas vanaf de leeftijd van 70 dat ongeveer 3 inwoners op 10 geen internet gebruiken. En dan moet je ook een beetje relativeren. Het is niet omdat 7 inwoners op 10 of 77-plussers op 10 aanduiden wel internet te gebruiken, dat die ook allemaal even goed mee zijn met alle mogelijke software, alle mogelijke apps, alle mogelijke sociale media. Dus je blijft nog wel met die belangrijke minderheid zitten. Maar nu zeggen dat alle 60-plussers weinig actief zouden zijn op internet, die tijd is eigenlijk voor een flink deel wel gepasseerd. Hier zie je uiteindelijk ook dat het gebruik van sociale media toch ook wel sterk is. 3/4 van de inwoners van Rijkenvorstel gebruikt WhatsApp. 7 inwoners op 10 gebruiken Facebook. En dan heb je telkens een kleine helft dat ook Instagram en YouTube gebruikt. En dan zie je daarnaast ook die andere sociale media die eigenlijk nog alsnog vrij beperkt zijn qua gebruik. TikTok zijn we nog maar sinds dit jaar beginnen meten. Maar wat echt in Vlaanderen en in geen enkele gemeente is doorgestoten, is Twitter. Interessant kanaal kan het zijn voor als je beleidsmensen, pers en zo wil bereiken. Maar als kanaal om de bevolking te bereiken, is dat niet zo interessant. Je ziet trouwens ook hier wat blauwe en wat rode pijlen. Dat betekent dat tot nu toe bij de 20 metingen die we tot nu toe gehad hebben, dat Rijkenvorstel de gemeente die het hoogste scoort qua gebruik van WhatsApp en Instagram. Nu, dat is niet abnormaal, omdat je gewoon ziet dat elke keer dat we zo'n meting doen, haalt die gemeente, de meest recente gemeente, eigenlijk ook wel zijn hoge score, omdat in het algemeen in Vlaanderen dat gebruik ook wel toeneemt. Zo komen er straks nog een paar. In welke mate gebruiken mensen de regionale pers? Dat ziet er heel druk uit, maar dat valt op zich ook wel mee. Kijk vooral naar het blauw. Blauw betekent het donkerste blauw. Dit kanaal, dat is hier Gazet van Antwerpen bovenaan, dit kanaal gebruik ik regelmatig. Het wat lichtere blauw betekent, dat kanaal gebruik ik vaak. En het lichtste blauw betekent, dat bekijk of lees ik soms. Eigenlijk om het bereik te kennen van IRGAZ van Antwerpen, moet je kijken naar de optelsom van deze. En bij elkaar opgeteld is dit 53%. Dus Gazet van Antwerpen is eigenlijk voor jullie gemeente marktleider wat betreft de mate dat mensen daar gedrukt of online soms tot vaak ook naar gaan kijken om zich te informeren over lokaal nieuws. Een kleine helft van de inwoners doet dat ook bij het laatste nieuws. En dan heb je het huis-aan-huisblad Kempenklok, waar toch ook een 45% van de inwoners soms tot vaak toch ook wel gebruik van maakt. En dan, om dit lijstje voorlopig hier af te ronden, zie je dat uiteindelijk de RTV, jullie regionale televisie, ongeveer een bereik heeft van 4 inwoners op 10. Goed, ik ga nu over tot de belangrijkste. Daarvoor waar jullie eigenlijk het onderzoek ook wel hebben laten doen. Dat is de mate waarin dat de inwoners van Rijkenvorstel jullie gemeentelijke kanalen gebruiken en de mate ook waarin dat ze die waarderen. Ik begin even met de gemeentelijke onthaalkanalen. Je kan worden onthaald door de gemeente, door naar het gemeentehuis te gaan, door te telefoneren, door te e-mailen of door een meldingsformulier in te vullen. Wat je hier ziet is dat 12% van de inwoners afgelopen jaar nooit naar het gemeentehuis is geweest, 34% één keertje en dan heb je uiteindelijk een 55% wat minstens 2 keer uiteindelijk ook wel geweest is. Dat betekent dat, als je dat zou vergelijken ook met de andere Vlaamse gemeenten, dat in Rijkenvorstel mensen toch nog wel vrij vaak naar het gemeentehuis komen. Elders heb je bij de meeste andere gemeenten heb je een wat groter getal in het rood, dus mensen die eigenlijk nooit naar het gemeentehuis komen. Je merkt dat bellen naar het algemene nummer, 7 inwoners op 10 hebben dat vorig jaar niet gedaan, 8 inwoners op 10 hebben ook nooit een mail gestuurd en bijna 9 inwoners op 10 hebben ook nooit een melding gedaan. Dat zijn relatief kleine getallen, zo lijkt het, maar dat is een beetje gemiddeld met andere gemeenten. Belangrijk is dat je hier wel ziet dat het mondelingencontact op het gemeentehuis toch ook nog altijd wel heel belangrijk is. Mensen mochten hier ook punten opgeven. Ik werk op een hogeschool en dan gaan we ervan uit, hè, als je dat 5 op 10 voldoende is, maar ook niet meer dan dat, 6 op 10 voldoende, maar eerder matig, 7 op 10 is eigenlijk goed, 8 op 10 is heel goed, dat probeer je eigenlijk ook wel na te streven, en 9 op 10 is eigenlijk uitstekend. Wat je hier merkt is dat jullie mooie punten krijgen voor het onthaal. Inwoners geven jullie een hele mooie 8,34 op 10. En daarmee zitten jullie eigenlijk wat betreft waardering van het onthaal op het gemeentehuis bij de top 3 bij de 20 metingen die we tot nu toe gedaan hebben. Wat betreft de waardering van het telefoneren naar Rijkenvorsel, halen jullie momenteel zelfs ook de hoogste score, de eerste plaats. Dus ik zou zeggen, voor die mensen die het onthaal doen op het gemeentehuis, zeker ook wel complimenten. Hun klantvriendelijkheid wordt eigenlijk toch ook wel echt wel in dank afgenomen door de inwoners. Ik vind het fijn om zo'n cijfers te tonen. Ik moet u eerlijk zeggen, ik kom ook wel eens bij gemeentesteden die dan rode pijltjes krijgen. En dat zijn minder fijne boodschappen om ook wel mee te geven. Je ziet hier trouwens, en ik kan dat vanavond niet in detail toelichten, maar je kan inderdaad ook opvragen op de benchmark die ik jullie bezorgd heb. En daar zie je ook wel telkens waar dat jullie dan uiteindelijk ook scoren ten opzichte van de anderen. En hier zie je bijvoorbeeld wat betreft onthaal op het gemeentehuis. Andere gemeenten die goed scoren zijn Kokseide, Heusden, Zolder, Bonheide, Olen. En die top 5, dat is een beetje gelijkaardig ook wel bij de meeste anderen hier. De gemeentelijke communicatiekanalen, in welke mate gebruiken mensen die? Hier ben ik weer met die balkjes. Kijk vooral naar het blauw. En wat je ziet is dat je eigenlijk als gemeente Rijkenvorsel één topkanaal hebt en twee belangrijke kanalen. Eén topkanaal, dat is hier bovenaan het gemeentelijk informatieblad. Dat bereikt echt ook wel 9 inwoners op 10, die dat soms dat vaak bekijken. Jullie website, als je dat bij elkaar optelt, kom je daar aan een ongeveer een driekwart van de bevolking dat soms dat vaak gebruik maakt van de website. En ook de lichtkranten die jullie hebben, dat zit daar uiteindelijk ook wel in de buurt. Andere scores zijn uiteindelijk ook wel behoorlijk. Misschien hier ook wel bij vertellen dat het rode betekent eigenlijk dat inwoners die kanalen niet kennen. Eigenlijk ook niet weten dat die bestaan. En ik zou zeggen, zeker voor die Instagram-pagina, 4 inwoners op 10 kennen het niet. 3 inwoners op 10 zeggen het wel te kennen, maar gebruiken het nooit. Daar heb je eigenlijk wel wat meer potentieel als je ziet hoeveel mensen er uiteindelijk ook wel Instagram gebruiken. En kijk eens aan, jullie halen voor een aantal kanalen hoge scores. Dus met die streepjes, pijltjes, betekent dat jullie daar eigenlijk qua bereik met die kanalen bij de top 3 zitten van de 20 steden en gemeenten waar we tot nu toe de metingen gedaan hebben. Dus op zich mooie scores. Ik ga jullie nu eentje tonen waar dat de leeftijden er ook in zitten. Nu hebben we dat regelmatig voor andere vragen ook wel gedaan, maar ik toon jullie die vanavond niet uit tijdgebrek. Maar wat je hier inderdaad ziet, is zo zeg je, twee belangrijke besluiten hierbij, is dat heel veel van die kanalen, één keer vanaf de leeftijd van 30 jaar, door zowat iedereen gebruikt worden. Behalve dan misschien door wie jonger is dan 30. Je ziet dat is een rode hier, dat wie jonger is dan 30 de meeste van die kanalen wel wat minder gebruikt. En dat is eigenlijk een heel normaal fenomeen. We weten inderdaad ook uit andere onderzoeken dat jongeren pas echt ook geïnteresseerd geraken in gemeentelijke informatie op het ogenblik dat ze een job hebben, een gezin starten, zich ergens ook gaan settelen, aan kinderen ook beginnen. En dan zie je ook de interesse in gemeentelijke kanalen sterk toenemen. Dus het gemeentelijk infobal bijvoorbeeld bereikt iedereen, maar een stuk minder. Wie jonger is dan 30, idem dito voor de lichtkranten en voor de papieren infogids. Ook hier kon een score geven. En wat je hier ook wel merkt is hele mooie scores. Eentje zit boven de 8. Het gemiddelde infoblad haalt tot nu toe de hoogste score in waardering bij alle gemeenten dat we geweest zijn. Ook zeer hoge scores in vergelijking met de andere voor jullie Facebookpagina en voor de website. En daar mag je eigenlijk toch ook wel best ook trots op zijn. Dat is iets wat vele andere gemeenten zich toewensen. Je hebt ook één laagste score, en dat is weer die Instagram-pagina. Je zag daarnet ook dat er wel mensen die ook niet kenden. En diegenen die het wel kennen, geven dat uiteindelijk ook wel de tot nu toe laagste score. Dus wat betreft jullie Instagram-pagina, die mag je best nog wel wat meer bekendmaken. En nog wel wat beter voorzien van leuk beeldmateriaal, om die echt ook interessant te maken. Maar dat is eigenlijk een randfenomeen. De essentie is dat jullie topkanalen eigenlijk goed, zeg maar, zeer goed scoren bij jullie inwoners. Jullie hebben ook bewonersvergaderingen. Je ziet dat 11% van de inwoners stelt al eens deelgenomen te hebben aan een van jullie vergaderingen, Rijke Vorstel informeert. Andere bewonersvergaderingen is dat 14%. En je ziet ook dat telkens zo ongeveer 3 inwoners op 10 wel nog niet hebben deelgenomen, maar wel aanduiden van interesse te hebben. En je hebt telkens zo 50 tot 60% die grote orde van de inwoners die ook wel stellen van eigenlijk hebben we hier geen interesse in. Nu, dat zijn ook in vergelijking met elders in Vlaanderen ook wel normale cijfers. Eigenlijk is een beetje de basisfilosofie hierbij, je kan niemand forceren om te participeren, maar het moet wel kunnen. En je hebt daar telkens ook wel een behoorlijke minderheid van de bevolking die op zijn minst ook wel interesse heeft om dat te doen. Ook hier konden mensen punten geven hoe dat ze dit apprecieerden. En dan zie je ook wel, ik ga de grafieken niet in detail toelichten, dat zijn de scores van, het is een beetje moeilijk te zien, hoeveel mensen dat er 0 op 10, 1 op 10 tot 10 op 10 ook wel gaven. De essentie hier is dat de tevredenheid over de bewonersvergaderingen een score krijgt van 7 op 10. En dat eigenlijk ook al bij de top 3 zit in dat gemiddelde, of beter in de benchmark tot nu toe. Dat is niet vanzelfsprekend. Als je weet dat de stad Lier hier vanwege de inwoners minder dan 5 op 10 gekregen heeft, dan is dat echt niet evident om een score van 7 te halen. Heel vaak zijn inwoners behoorlijk kritisch over het reële participatiegehalte van bewonersvergaderingen. Dat viel verhoudingsgewijs bij jullie nog wel mee. Een van de vragen was crisiscommunicatie in noodgevallen, nu ook zeker in die coronatijd. Als de gemeente de bevolking snel wil bereiken, via welke kanalen doen we dat het best? En dan zie je dat toch nog de helft van de bevolking het liefste krijgt via sms-berichten. En dan zie je toch ook dat die twee sociale media, Facebook en WhatsApp, goed scoren. Maar die bi-alert al bij al toch ook nog oké bij 4 inwoners op 10. Maar wat je ook wel merkt, is dat je eigenlijk geen enkel kanaal hebt dat een meerderheid van de bevolking bereikt. Dus je gaat hier altijd wel een mix van kanalen moeten inzetten als je toch een zo breed mogelijk bereik wilt hebben. Iets over de vrije tijdskanalen, daar hebben we aparte vragen rond gesteld. Weer ook weer zo het hele overzicht. En eigenlijk kan je stellen dat jullie 3 belangrijkste kanalen hebben voor vrije tijdsinformatie. Dat is in het gemeentelijk informatieblad, alweer dat informatieblad inderdaad, bij 2/3 van de bevolking ongeveer het gebruik van de aad-agenda. Is een fenomeen wat zich ook bij andere gemeenten stelt. Die aad-agenda wordt echt wel door veel mensen bekeken en gelezen. Ook jullie elektronische infoborden zijn wat dat betreft toch een belangrijk kanaal bij ongeveer 6 inwoners op 10. En bij ruim de helft op 10 blijven toch ook wel die gedrukte kanalen belangrijk. Dus je ziet hier wel zowel de gedrukte kanalen als digitale kanalen, daar straks ook bij de algemene communicatiekanalen van de gemeente zitten mensen met dat omnimediale gebruik van kanalen. Hè. Gedrukt, digitaal en eigenlijk ook mondeling, als je eraan terugdenkt ook, dat mensen toch al bij al nog wel vaak naar het gemeentehuis komen. Met ook hier een aantal hoge scores, en zelfs de hoogste score tot nu toe, wat betreft gebruik van Facebookpagina van de bibliotheek. Dat mag hier misschien laag lijken, met ongeveer een 20%, 2 inwoners op 10, die stellen die Facebookpagina, het zij zelf te volgen. Het zij af en toe is via andere mensen daar wel iets van te zien passeren, maar dat is tot nu toe wel voor Vlaanderen de hoogste score. Ook hier konden mensen punten geven. Kijk eens aan, dezelfde positieve trend zet zich inderdaad ook wel verder. Echt hoge scores, met zelfs voor die uitagenda in dat infoblad een score van 8 op 10. Wat toch ook wel aangeeft dat de tevredenheid ook wel reëel is over de informatie die jullie geven in deze kanalen. Hier heb ik nog kort iets over evaluatie van het infoblad. Het infoblad 2310. Hoe moet je je dat voorstellen? Dat komt bij de inwoners van Rijkenvorsel binnen. En 51% zegt van, ik lees dat echt ook wel grotendeels. Ik ga dat pagina per pagina doorlopen. Misschien niet alles helemaal lezen, maar toch, ik lees dat grotendeels. Eén inwoner op drie zegt van, ik neem het op zijn minst door en lees à la carte. 12% gaat wat koppensnellen. En je hebt eigenlijk maar 4% van de mensen die het nooit lezen. En dat is eigenlijk best ook wel een beperkte score. Je ziet wat betreft die intensiteit van mensen die het lezen, zitten jullie bij de top 3 tot nu toe in de metingen. Wat dat je hier ziet, ik ga er niet te veel in detail op door, dat zijn stellingen. Stellingen over de kwaliteit van het infoblad. En dan zie je veel blauw. Veel blauw betekent dat mensen in het algemeen zeer positief zijn over elk van die kwaliteitsindicatoren. Dat zijn vooral deze. Die onderste zijn minder kwaliteitsindicatoren, maar geeft meer ook aan wat een stukje een beleving is, of in welke mate dat het infoblad ook een werkinstrument is. En dan zie je ook wel dat surfen naar de website van de gemeente of naar een andere website, naar aanleiding van een artikel in het gemeentelijk infoblad, dat gebeurt eigenlijk niet zoveel. Dat is maar bij 1/3 van de bevolking ongeveer. Vinden mensen het politiek gekleurd? Dat valt eigenlijk wel mee. Je hebt eigenlijk maar ongeveer 1/4 van de inwoners die het blad te politiek gekleurd vinden. En je hebt eigenlijk ongeveer 6 inwoners op 10 die dat niet vinden. En zouden mensen het liever minder vaak in de bus krijgen dan maandelijks? Dat is zeker niet het geval. Ik moet er trouwens meteen aan toevoegen, dat is aan mij ook wel iets wat ik heel duidelijk merk, is dat die steden en gemeenten die een maandblad hebben, die halen over het algemeen hogere scores, hogere waardering voor het infoblad, dan diegenen die het minder doen. Ook hier zit je met de hogere scores ook in de benchmark, behalve de mate dat jullie infoblad ook een springplank is om mensen ook naar digitale info ook te leiden. Daar zou je eigenlijk wel wat meer op kunnen letten, ook om het infoblad nog wat meer de weg te laten tonen naar de digitale info. Waardering voor de website, eigenlijk ook allemaal positieve elementen, waarbij dat je telkens wel, kijk daar naar het rood of roze, je hebt daar telkens toch wel ongeveer 10-15% van de inwoners die het toch net ook wat moeilijker heeft om makkelijk info te vinden op de website, om het digitale loket te gebruiken. Dus dat blijft toch wel een aandachtspunt. Je moet eigenlijk als gemeente wel weten dat niet iedereen daar altijd zo makkelijk mee overweg kan. Overgrote meerderheid kan dat wel, maar je blijft wel die minderheid van mensen hebben voor wie het moeilijk is. En ook hier weer een paar hogere scores. Oké. Ik kom geleidelijk aan naar mijn latere stuk van de presentatie. Dit is eigenlijk de belangrijkste. De belangrijkste is, hier heb ik een aantal algemene stellingen over de mate waarin dat de inwoners van Rijkenvorsel de gemeentelijke communicatie waarderen. En dan zie je hier heel veel blauw. En blauw betekent alweer dat voor elk van die waarderingsstellingen dat de overgrote meerderheid van de bevolking daar eigenlijk positief over is. En je ziet hier waarover het gaat. Ze vinden de gemeentelijke info begrijpelijk. Ze vinden de gemeentelijke info klantvriendelijk, voldoende info. Zo gaat het ook even verder. Dat zijn eigenlijk inderdaad ook wel mooie scores. Waar heb je verhoudingsgewijs de minst positieve scores, maar nog altijd ruimschoots positief? Dat zijn die laatste 3/2 ervan hebben wat te maken met inspraak en participatie, waar het voor ongeveer 15% van de mensen toch nog wel wat meer mag zijn dan nu het geval is. En ook hier heb je ongeveer een 15% dat ook aanduidt van ik zou best nog wel meer info willen over beslissingen van gemeenteraad en college. Maar dat zijn allebei al ook in vergelijking met alles in Vlaanderen veel meer positieve scores. Want je merkt dat zelfs bij drie van die scores haal je de hoogste score en bij die andere echt ook wel meestal in de top drie. Dat betekent dus wel dat we kunnen zeggen dat jullie goede tot zeer goede punten krijgen van de inwoners van Rijkenvorsel. Ik wil hier echt nog wel eens herhalen dat als dat niet het geval zou zijn, ik het u evenzeer ook zou vertellen. Ik stond ongeveer exact een jaar geleden op de gemeenteraad, toen nog wel in real life, op de gemeenteraad in Scherpenheuvel-Zichem, die hier veel rode pijltjes ook wel hadden. Dat is veel minder prettig om die boodschap te geven en nog minder om die te ontvangen, neem ik ook aan. Maar jullie krijgen blauwe pijlen. Jullie scoren echt goed tot zeer goed. Informatienoden. Wat dan je merkt is dat in het algemeen voor elk van die mogelijke thema's dat de inwoners wel vinden dat ze voldoende info krijgen. Verhoudingsgewijs zijn er meer mensen, bijna 30%, die meer info zich toewensen over subsidies en premies. Een 18% over wegenwerken en verkeershinder, 17% over andere aspecten van mobiliteit, 17% over gemeentevernieuwing, ruimtelijke ordening, en zo gaat het ook wel even verder. Maar eigenlijk zitten hier geen zware uitschieters in. Voor vrije tijdsinformatienoden zijn er ook niet echt zware uitschieters. Verhoudingsgewijs nog het meeste mensen, telkens ook een minderheid van ongeveer plusminus 20%, die graag wat meer info wenst over winkelen, activiteiten voor ouderen, toeristische bezienswaardigheden en het aanbod van het verenigingsleven. Maar valt al wel mee, maar dat neemt niet weg. Als je merkt deze en de vorige, dat daar toch wel vraag is naar nog wat meer info, dan kan je zeker ook wel meenemen bij het plannen ook van je verdere info. We hebben ook even gekeken in welke mate dat de inwoners jullie campagnes, de campagnes jullie afgelopen jaren gevoerd hebben, ook kennen en er zich iets bij voor kunnen stellen. En dan zie je eigenlijk toch wel dat er maar twee campagnes zijn die echt overgrote merendeel van de inwoners ook wel in die mate bereikt hebben dat ze het zich ook kunnen herinneren. Dat is die campagne 10 op 10 omdat je mij hebt gezien. En dat is de campagne rond de 23-10-dag. Wat je hier ook merkt is dat je nogal wat campagnes hebt, je toch een viertal. Nee, eigenlijk moet ik vanaf hier beginnen. Vanaf is jouw baasje al zindelijk tot Kempen 2030. Dan zie je dat toch dat telkens gaat om 6 tot 7 inwoners op 10 die aanduiden de campagne niet te kennen. Het geeft ook wel aan dat het bereik, het effect van campagnes toch wel variabel is. Waardoor ik jullie zeker ook wel zou aanbevelen, één keer dat je campagne begint te voeren, doe je er ook wel goed aan om op een beperkte manier toch ook hier en daar wat metingen te doen om te checken van bereiken we eigenlijk wel voldoende mensen. Oké, nu komt ook een hele spannende. Het heeft strikt genomen niet met communicatie te maken, maar het geeft toch ook wel aan hoe dat mensen staan ten opzichte van de gemeente ook in zijn geheel. Maakt even niet uit. Met imago, wat dat we vragen aan mensen is ook om aan te duiden van in welke mate vind je, zeg maar wat, Rijkenvorsel vuil of proper. Dat klinkt wat raar dat scores zijn tussen 1 en 7, maar het is zo dat 4 het midden is. Scores 1, 2, 3, dat zijn negatieve scores. Eén keer dat je scores hebt 4, 5, 6, zit je aan positieve scores. Dus eigenlijk hoop je dat je geen enkele score hebt onder de 4. En eigenlijk hoop je dat je vooral scores hebt boven de 5 of misschien zelfs boven de 6 op 7. Hier zijn er gemeentes geweest. Er is één stad waar dat algemene gemiddelde op elk van die imago-elementen zelfs onder de... Ja, eigenlijk negatief zit, dus onder de 4 zit. En dan kan je ook afvragen hoe je daar scoort als Rijkenvorsel. Wees gelukkig, je scoort nergens negatief. Negatief zou betekenen dat jullie hier van onder in het rood komen onder de score 4. Eigenlijk kan je zeggen dat de inwoners van Rijkenvorsel jullie gemeente in de eerste plaats levendig vinden, bereikbaar, kindvriendelijk en sociaal. Verhoudingsgewijs de minst goede scores krijg je, maar nog altijd wel positief. Het zijn geen negatieve scores, niet onder de vier. De minst goede scores krijg je wat betreft verkeersveiligheid en drukte rustig, het drukke of rustige karakter van Rijkenvoort. Dus veel meer druk en verkeersonveilig, maar wel levendig, bereikbaar, kindvriendelijk en sociaal. En dat zijn best ook wel oké scores. Hier krijg je van mij geen blauwe of rode pijltjes. En dat heeft ook te maken met het feit dat jullie zitten hier. Als je het gemiddelde pakt van die scores van daarnet, van die imago-scores, dan zie je dat jullie bij de goede middelmaat zitten. De gemeente tot nu toe met de hoogste imago-scores, dat waren de gemeenten Kokzijde, Bornem en Schoten. De gemeente met de zwakste scores, daarvan is dus de stad Tiene negatief. De gemeente met de zwakste scores waren voor de rest Willebroek, de stad Halle en de stad Sint-Niklaas. Dus in hoe hebben we over jullie een positief beeld, niet extreem, maar zeker ook niet negatief. Ik heb een laatste elementje voor het tot mijn conclusies en aanbevelingen ook overgaan. Er is aan de inwoners ook gevraagd, de gemeente overweegt een aantal communicatie-investeringen. Welke daarvan vind je belangrijk, welke vind je wat minder belangrijk? En dan zie je dat 2/3 van de inwoners aangeeft van een gemeentelijke app met allerlei info en met mogelijkheid om meldingen en klachten door te geven. Dat zouden we wel een goede investering vinden. 6 inwoners op 10 vinden ook de inzet van BeAlert oké voor het aankondigen dan van verkeersmaatregelen. Hoeft niet alleen voor coronatoestanden te zijn. Infoborden met info over de gemeente en activiteit op een zichtbare plek. Buiten en misschien ook op andere plekken dan waar nu elektronische lichtborden staan, vond de helft van de inwoners ongeveer oké. 4 inwoners op 10, dat zijn er al een stuk minder, vinden een digitaal platform nuttig waar mensen ideeën kunnen aanbrengen en hun mening kunnen geven over beleidsvoorstellen. En dat digitaal infoscherm in het sportcentrum of in het gemeenschapscentrum, daar is eigenlijk geen interesse voor. Dat is maar een kleine minderheid. Wat me eigenlijk ook brengt tot conclusies, en dan denk ik dat ik min of meer binnen mijn tijd ben gebleven, ook al zijn we wat later begonnen. Eigenlijk heb ik nu een stuk of 8 pagina's met conclusies die meer of die minder zijn, eigenlijk een soort van management summary voor wat ik nu heb verteld. Die ga ik u niet tonen. Ik ga me beperken vooral tot mijn aanbevelingen. Eigenlijk kan je zeggen dat jullie communicatiemonitor langs de ene kant fijn was, omdat je een hele goede respons ook had. En jullie krijgen ook effectief een goed communicatierapport. Je kan niet zeggen dat dat niet zo is. Er zitten een paar aandachtspunten in. Maar fundamenteel heb je eigenlijk een positieve tot zeer positieve waardering van de bevolking wat jullie communicatie betreft. Je ziet hier een aantal aanbevelingen. Ik ga er gewoon enkele uitpikken. Dit vind ik een hele belangrijke om mee te geven. Kies niet, zoals de stad Antwerpen, voor radicaal digitaal. Blijf inzetten op die mix van digitale, papieren en mondelinge kanalen. Want je merkt dat de inwoners van Rijkenvorstel dat digitale, gedrukte en mondelinge door en naast en met elkaar gebruiken. Overigens geldt dat ook voor het jongere publiek. Die mogen iets digitaler zijn, want die komen ook nog naar het gemeentehuis. En ook die 30ers, die 40ers, die lezen ook nog wel dat infoblad. Wat dat ook een aandachtspunt is je hebt een aantal kanalen, vooral digitale kanalen, die nog te weinig bekend zijn bij jullie inwoners. Dat geldt zowel voor vrije tijdskanalen als voor een aantal algemene kanalen. Die mag je eigenlijk ook al wat beter bekendmaken. Ik heb je zo'n suggestie van, het zou goed zijn om dit 2 jaar bijvoorbeeld zo'n informatiesessie te geven van hoe blijf je als burger goed op de hoogte van de gemeente, omdat mensen in de loop der jaren het ook niet doorhebben dat de gemeente ook nieuwe kanalen heeft. Dat is een eerste elementje dat ik nog even wilde aanduiden. En een tweede gegeven is, je hebt daar die suggesties gezien en prioritaire info nodig van de inwoners. Ik denk dat je er goed aan doet om daar toch ook wel rekening mee te houden. En wat die gemiddelde campagnes betreft, dit viel mij inderdaad op dat een heleboel van die campagnes nog niet zo bekend waren. Ik denk dat je daar wat intenser moet op inzetten en ook misschien wat sneller er ook kleine metingen moet doen om te zien of je ook wel voldoende bereik hebt. Maar Dat zijn eigenlijk randbemerkingen in een kader waar dat uiteindelijk de inwoners tevreden zijn over jullie communicatie. Dus een mooi rapport. Moesten mensen daar vragen over hebben of toch hier of daar een bedenking hebben, dan hoor ik het graag. Ik zal het even afsluiten. Oké.
Okay. Goed, dankjewel Erik voor deze duidelijke uiteenzetting. Ik kijk even naar de raadsleden. Zijn er mensen die vragen hieromtrent aan Erik willen stellen?
Ik zou graag nog kort even iets zeggen, Wim. Ik zou toch Erik willen bedanken voor het traject dat we eigenlijk gelopen hebben in het kader van het communicatieonderzoek en zijn inzet. En ook onze communicatiedienst en alle personeelsleden die meewerken aan de communicatie van de gemeente. Ik heb de voorbije jaren heel veel geïnvesteerd hierin en uit het resultaat blijkt dat het geslaagd is. Er zijn ook een aantal aandachtspunten en daar gaan we zeker rekening mee houden. En dus een echte bedankt aan Erik en aan onze diensten.
Goed. Bij deze denk ik dat we daar als raad ons voltallig bij kunnen aansluiten. Hè. Goed, ik zie dat Erik een vraag had. Erik?
Ja, ook een Erik. Een vraagje. Is het misschien niet zo dat de geïnteresseerde mensen meer de enquête invullen dan de anderen? Er zijn erbij die niet zo geïnteresseerd zijn dat ze zeggen van wauw, die 10, 15 minuten, loopt het dan maar.
Ja, dat is een terechte vraag. We omzeilen dat voor een groot stuk, ook al kan dat nooit 100% ook wel lukken, maar we omzeilen dat voor een groot stuk door het feit dat je langs de ene kant die steekproeftrekking hebt. En we dus niet alleen werken met een open oproep, want dan zou je inderdaad alleen maar de geïnteresseerden hebben. Maar met die steekproeftrekking weten we dat we 2000 mensen hebben, ook diegenen die er niet vanzelf geïnteresseerd zijn. En wat daarbij ook helpt, en dat weten we niet specifiek uit dit type onderzoek, maar rond onderzoeken in het algemeen, zaten ook prijzen aan vast. Het was een soort van lottrekking waarbij dat mensen die dat wensten hun naam konden ook achterlaten. Waarbij dat dan de onschuldige kinderhand van een collega van mij dan uiteindelijk ook winnaars getrokken heeft. En we weten dat als er prijzen kunnen gewonnen worden, dat je dan veel meer mensen hebt die deelnemen. Ook diegenen die eigenlijk op zich misschien niet zo geïnteresseerd zijn. Dus 100% alle niet geïnteresseerden meekrijgen zal ook niet gelukt hebben, maar toch wel een flink deel ervan.
Dan moet ik misschien moeten vragen.
Ja, voilà. Maar goed, daarom zijn de antwoorden niet minder waardevol.
Ja, oké, okay, dank u wel.
Ja, graag gedaan.
Ja, dan zie ik dat Jacques Jacobs ook een vraag heeft. Jacques?
Ja, voor mij en Erik ook bedankt voor de duidelijke presentatie over het communicatieonderzoek. Ik heb wel één belangrijke opmerking die u gegeven heeft, of opmerking, of een belangrijk punt. Dat u in de aanbeveling gezegd hebt dat het een mix moet blijven van communiceren van papier en digitaal.
Dat is
zeer belangrijk, omdat ook blijkt uit het deelnemen van de 669 dat er 51% nog op papier heeft deelgenomen. Dus dat blijkt dat er nog wel heel wat mensen oftewel niet vertrouwd zijn met de website, oftewel nog het papierwerk voor het digitale.
Ja, dat klopt. Ja. Dat is inderdaad zo. Het bizarre is ook dat er zelfs flink wat jongeren zijn die als ze die enquête thuis op papier krijgen, dat toch nog op papier invullen in plaats van online. Hoewel het eigenlijk rapper gaat om het online in te vullen. Dat stond ook in de begeleidende brief. Maar toch, ja, inderdaad.
Ja, ik wil me graag aansluiten bij Jacques, inderdaad. Papier blijft nog altijd belangrijk. En ik denk ook als gemeente dat wij die weg zullen blijven verder gaan. En dat zeker blijven gebruiken. We kunnen... Iedereen leest nog graag zaken op papier. Het gaat ook vaak makkelijker. Dus zoals Erik zegt, op papier invullen is ook gewoon soms plezanter dan digitaal.
Ja.
Ja, de evolutie naar het digitaal is natuurlijk niet tegen te houden. Het gaat snel en voor sommige mensen nog veel te snel. Dus daarom denk ik dat oftewel begeleiding naar nu bijvoorbeeld de app, die nieuwe app dat gelanceerd is, app 23, dat er eigenlijk nog heel veel opleiding of begeleiding moet gegeven worden aan mensen die twijfelen. En zo ga je misschien 20-30% meer mensen krijgen die die app gaan gebruiken. En dat het voor de toekomst natuurlijk ook gemakkelijk is om te communiceren. Maar nogmaals bedankt voor de duidelijke communicatie die je gebracht hebt.
Ja, dank je.
Goed, dankjewel Jacques. En dan zeg ik ook dat Lieve een tussenkomst wenste te doen. Lieve?
Ja, niet echt een tussenkomst hoor, maar gewoon de melding. Zoals Jacques ook net aangaf, dat de 2310-app sinds 23 oktober ook effectief geïnstalleerd kan worden door onze inwoners. En door anderen ook natuurlijk. En wat was een van uw aanbevelingen? Ja. Dat is eigenlijk reeds uitgevoerd.
Wordt ondertussen meer dan 1000 keer gedownload al.
Prima. Oké.
Goed, zijn er nog verdere vragen, opmerkingen? Ik zie hier bij ons schepen Bert van Genechten. Bert?
Ja, Jacques, in antwoord op uw opmerking, die is zeker terecht, dat de oudere mensen nog niet zo vertrouwd zijn met de digitale wereld. Maar ook daarop hebben we geanticipeerd door bij Digidac een aantal cursussen in te richten die specifiek gericht zijn op het gebruik van sociale media en op het gebruik van de gsm. En op het bezoeken van websites en dergelijke. Dus ik denk op termijn dat het toch onvermijdelijk zal zijn dat ook die mensen mee moeten op de digitale trein. Maar ze worden dus ook begeleid als ze daar nood toe hebben. Hè.
Dat klopt volledig.
Goed, ik denk dat we hiermee dit punt kunnen afsluiten. Dus nogmaals de dankbaarheid van de Raad, de mensen van de administratie en bij uitbreiding van de hele bevolking even aan Erik nog eens richten voor toch die belangrijke inzichten die we op deze manier hebben verkregen. En inderdaad, we hebben er ook al onmiddellijk actie uit getrokken, dus het betekent dat het ook een bruikbaar beleidsinstrument is. Dus waarvoor nogmaals dank, Erik. En dan kunnen wij verder gaan met de rest van de agendapunten.
Graag gedaan en tot ziens. Hè.
Ja, tot ziens. Goed, het volgende agendapunt, beste raadsleden, betreft een punt omtrent de belasting op het ophalen en verwerken van grofvuil, gemengde metalen, snoeihout en P+MD. Het woord is aan de schepen Bob van den Einde.
Ja, het betreft hier een wijziging van het bestaand belastingsreglement. En het voorstel is om vanaf 1 maart 2021 over te gaan van PMD naar P+MD. Het is de bedoeling om meer plastic verpakkingen te verzamelen, zodat de restafval beperkt blijft. Er wordt voorgesteld om de belasting voor het verwijderen en de recyclage van de PMD-zak van 60 liter met kostprijs van 3 euro per rol te vervangen door de P+MD-zak van 3,60 euro per rol. De inzameling van de P+MD wordt gesubsidieerd vanuit PostPlus en er is in de erkenning van PostPlus opgenomen dat de PMD-zakken moeten verkocht worden tegen kostprijs. De kostprijs bedraagt 15 eurocent per zak, zowel voor de P+MD-zak van 60 liter als de scholenprojectzak van 120 liter. Deze kostprijs moet ingaan vanaf 1 januari 2021, dit om de subsidiering te kunnen blijven behouden. De eigenlijke omschakeling van PMD naar P+MD vindt plaats op 1 maart 2021. De voorraad PMD-zakken zijn zo goed als opgebruikt tegen het einde van dit jaar. De P+MD-zakken moeten van begin januari 2021 aangeboden worden. Natuurlijk, je kan nog wel die PMD-zakken blijven gebruiken tot einde voorraad. Dus dat kan. Bijgevolg wordt er voorgesteld om het belastingsreglement te wijzigen met ingang van 1 januari 2021. Het is wel zo dat reeds 27 van de 29 IOK-gemeenten dit hebben besloten ondertussen. Dus het voorstel van besluit. Ik ga enkel artikel 3, zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in dit reglement, zal ik dan artikel 3 ook even opsommen. Dus artikel 3, de bedragen van de belasting worden als volgt voorgesteld. Ten eerste, verwijderen en recyclage van grofvuil en gemengde metalen blijft 15 eurocent per kilogram. Verwijderen van snoeihout blijft 0,07 per kilogram. En het transport voor afval, dat bedraagt 30 euro. En dan komen de wijzigingen, dat zijn er twee. Het vierde, dat is verwijdering en recyclage van P+MD-zak van 60 liter. Niks kost €3,60 per rol. En daar zitten 24 zakken op. En dan artikel 5, dat is verwijderen en recyclage van P+MD-zak van 120 liter. Dat is voor de scholen. En die kosten €1,50 per rol, maar daar zitten maar 10 zakken op.
Goed, zijn er hierover vragen? Dus kort samengevat betreft het eigenlijk een nieuwe fractie die wordt opgehaald, namelijk P+MD, vanaf 1 maart. Maar omwille van het feit dat het reglement en ook dus de prijswijzigingen indienen te gaan op 1 januari, ligt dit punt nu aan de gemeenteraad voor. Kunnen wij hierin of kunnen wij hieraan onze goedkeuring hechten? Ja. Ik zie geen opmerkingen, dus hiermee is dit punt goedgekeurd. Dan het volgende punt, excuseer. Lut, ik zie ook in extremis dat jij... Nee, sorry, excuseer.
Toch niet?
Sorry, het is een kleine missing. We dachten via de chat gezien te hebben dat er nog iemand een vraag had. Blijkt niet het geval te zijn. Dus zoals gezegd, dit punt is hiermee goedgekeurd. Het volgende punt betreft de samenaankoop van elektriciteit en aardgas door de gemeente en het OCMW. En dit voor hun gebouwen, installaties en voor de openbare verlichting. Het woord is aan de schepen Bert van Genechten.
Ja, goedenavond. De samenaankoop van elektriciteit en gas verliep voorheen via Eandis, dat nu Fluvius heet. Zij zijn daarmee gestopt, dus zij doen niet meer, of zij organiseren geen samenaankoop meer voor de gemeentes en de steden. Nu is er een ander speler op de markt, namelijk het Vlaams Energiebedrijf, dat een beetje overneemt. Onze huidige contracten lopen tot 31/12/2020. En dus is het voorstel ook om vanaf 1-1-2021 in te stappen of de samenaankoop aan te gaan via het Vlaams Energiebedrijf. Het is een contract voor 1 jaar en het gaat over de aankoop van groene energie. Als het besluit luidt als volgt. Voor de aankoop van elektriciteit en aardgas voor de gebouwen en de installaties van de gemeente en het OCW voor de openbare verlichting zal vanaf 1 januari 2021 het lokaal bestuur Rijkenvorsel, gemeente en OCW instappen op het aanbod energielevering van het Vlaams Energiebedrijf, gevestigd in Brussel. De voorgelegde overeenkomst en de algemene voorwaarden worden overgemaakt aan het Vlaams Energiebedrijf per mail op 31 augustus 2020. En dan artikel 2, de nasgist zal bezorgd worden aan het Vlaams Energiebedrijf, het OCW en de financieel directeur.
Ik zie dat Erik een vraag heeft. Erik?
Ja, Bert, is dat met de inschrijvingen van de energiefirma's? Of is dat bij die nieuwe firma?
Ik heb de vraag niet helemaal begrepen, maar het gaat ook gewoon over de samen aankoop van energie, hè?
En dat is een inschrijving van energiefirma's.
Kunnen we misschien iets dichter bij uw micro komen, want we staan nu heel slecht.
Ja, kunnen de anderen mij goed verstaan?
Iets beter, misschien iets trager praten ook, Erik.
Oké, okay, anders liggen van mijn Bert, hè. De vraag was, Bert, wordt dat ingeschreven door de energiefirma's voor mee te doen?
In principe niemand. Uiteindelijk zal het Vlaams Energiebedrijf zelf zijn dat de energie gaat leveren. Dat is geen inschrijving, nee.
Maar dan heb ik ook gelezen, dat is een korte termijnmarkt. En dat wordt maandelijks bekeken. Dan denk ik, nu staat een energie goedkoop, als dat interessanter is om nu ineens een jaar af te sluiten. In plaats van elke maand.
Het is omdat just dat de tarieven zo volatiel zijn, dat het niet verstandig is om lange termijn in te schrijven. Want als het dan zakt, dan kunnen we niet gebruik maken van de lagere tarieven. Het is een zeker berekend risico dat je inderdaad gaat zeggen van oké, we gaan mee op de golven van de markt.
Ja, maar nu staat een goede koop. Ik zou denken, nu is het interessant.
Ja, het kan een goede koper worden, hè?
Dat kan altijd, maar het valt nooit op nul komen, hè?
Ja, en dat is juist, en daarmee.
Zo zien. Oké, dankjewel.
Goed, ik zie ook dat Jacques een vraag heeft. Jacques?
Jack, uw micro staat nog.
Ja. Jack, kan je de micro aanzetten?
Mijn vraag was eigenlijk of er prijsvergelijkingen geweest zijn, want normaal moeten toch 3 prijzen vergeleken worden voordat er een contract kan getekend worden, dacht ik. Maar ik denk dat Erik daar al een deels gevraagd heeft.
Inderdaad, maar dit gaat over een samenaankoop die georganiseerd wordt door het Vlaams Energiebedrijf. En dat gaat, die gaan op zichzelf die vergelijking doen, hè? Dat moeten wij niet doen.
Oké, bedankt.
Goed, indien er geen verdere vragen zijn, mag ik dan vragen of de Raad zijn goedkeuring aan dit voorstel kan hechten? Ik zie geen reactie, dus ik ga ervan uit dat dit punt hiermee goedgekeurd is. Het volgende punt betreft een aantal grondverwervingen in de sportzone Sonzijde, Sporthal De Valk. Het woord is aan schepen Nathalie Stoffelen.
Ja, zoals jullie weten wil het lokaal bestuur overgaan tot het uitbreiden van de sport- en recreatiezone de Sonzijde. In het meerjarenplan is er een budget voorzien voor de aankoop van gronden. We hebben nu een verkoopsovereenkomst voor 3 grondverwervingen en graag hadden wij daar de goedkeuring van jullie voor gekregen. Dus volgend voorstel van besluit. Artikel 1, goedkeuring te verlenen aan de 3 grondverwervingen in de sportzone Sonzijde, De Valk. Artikel 2, de ter zake ingediende ontwerpactes opgemaakt door commissaris Anke Siemens. Voor 3 percelen gelegen in de sportzone Sonzijde De Valk worden goedgekeurd. Artikel 3. De akten zullen worden verleden door mevrouw Anke Siemens. Die zal optreden als instrumenterend ambtenaar. Artikel 4. Mevrouw Anke Siemens wordt gemachtigd om deze 2 actes en alle erop betrekking hebbende stukken te ondertekenen namens het gemeentebestuur Rijkenvorsel. Artikel 5. Alle kosten verbonden aan deze overdracht zijn ten laste van de gemeente Rijkenvorsel. En artikel 6. Vast te stellen dat de betaling zal worden uitgevoerd met meerjarenplan. Zijn hier vragen over?
Jacques. Ja, Jacques. Het geluid, Jacques.
Ja, ik heb hier 2 vragen over. Welke invulling van deze aangekochte gronden, wat wordt hierop gezet of wat wordt hiermee gedaan? En dan heb je nog een wit gedeelte dat nog ingekleurd is op de bijlagen die wij gehad hebben. Wordt dat nog aangekocht of wat is daar de bedoeling mee? Want dat ligt daar zo in het midden in heel die geel gekleurde gronden.
Wat de invulling betreft, wij zijn bezig met de opmaak van een masterplan en daar zal in bekeken worden welke invulling die gronden krijgen. En dan kan ik even dat grondplan openzetten. Ja, wacht. En wat was daar de vraag juist van, Jack?
Ja, dat wit gedeelte dat daar in het midden nog in ligt. Is de bedoeling dat dat ook nog aangekocht wordt? Want dat ligt daar zo ongelukkig tussen als je dat zo ziet, toch? Zou dat toch gemakkelijk zijn of dat dat één recht stuk is?
Dat zou inderdaad gemakkelijk zijn, dus, maar op deze moment hebben we daar nog geen overeenkomst voor.
Ah, oké. Oké, bedankt.
Oké.
Goed, kan de Raad zijn goedkeuring hechten aan... Ah, ik zie dat Erik een vraag heeft.
Ja, ik had eigenlijk een vraag. De stukken die aangekocht zijn, mag daar een gebouw op gezet worden of niet aan die kant?
Mag daar een gebouw op gezet worden?
Normaal is dat geen bouwgrond.
Oké, dank u.
Goed, ik kijk nog even naar de raadsleden. Zijn er nog bijkomende vragen? Kan dit punt hiermee worden goedgekeurd, zijnde dus de goedkeuring van die 3 notariële actes en het verder afhandelen van de aankoop van die 3 stukken grond? Oké, dan is dit punt ook goedgekeurd. Het Het volgende punt betreft een punt aangaande Iveca, met name de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit openbare verlichting. En ook daar dient de notariële akte te worden goedgekeurd. Het woord is aan de schepen Bert van Genechten.
Ja, op 30-9 van vorig jaar hebben we een akkoord afgesloten met Fluvius wat betreft de verledding van onze openbare verlichting. In die overeenkomst stond in dat we onze eigen paal, die nu in ons eigen bezit zijn, en onze eigen armaturen, dat we die zouden verkopen, zeg maar, of overgeven en deze dus inbrengen door middel van inbreng van Natura in de overeenkomst. Dus we gaan onze eigen palen en armaturen dus doorverkopen aan Fluvius. En dat staat hier dus in deze akte in. Dat houdt, het was dus ook de bedoeling inderdaad dat we dus in 10 jaar tijd alle verlichting zouden verletten. En dus elk jaar was een stukje verlet. En om die overeenkomst nu te kunnen afwerken, is dus nu een inbreng in natura voorzien.
Goed, zijn er hierover vragen? Nee, dan ga ik ervan uit dat dit punt ook al dus wordt goedgekeurd. Het volgende punt op de agenda betreft de herontwikkeling van de site SAS. In het kader van de publiek-private samenwerking dient daar goedkeuring te worden gehecht aan de gunningswijze en het bestek. Het woord is aan de bevoegde schepen Bob van den Einde.
Ja, voor dit PPS werd beslist dat TOK de gemeente zal begeleiden in het kader van herontwikkeling van de site SAS. De gemeente wil de site herontwikkelen tot een multifunctionele en duurzame woonzone, met nevenbestemmingen en oog op het historisch karakter. In 2016 werd een RUP opgemaakt, in 2017 werd er een marktconsultatie gehouden en er werd 2 maal een selectiebestek gepubliceerd, in maart en in september 2017. Maar er werden toen geen kandidaturen ingediend. Een en ander was kennelijk te wijten aan bepaalde voorschriften die werden vastgesteld in het toenmalige RUP. Met de herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan, dat is goedgekeurd op 25 mei 2020 op de gemeenteraad, werd een oplossing gezocht voor deze knelpunten, zodat de site SAS alsnog op een kwalitatieve, doch haalbare wijze kan worden ontwikkeld. Er wordt voorgesteld om de herontwikkeling van de site SAS te realiseren met een publiek-private samenwerking en deze opdracht te gunnen via een mededingingsprocedure met onderhandeling. Deze procedure omvat 2 fasen, namelijk een selectiefase waaruit alle inschrijvingen maximum 3 kandidaten worden geselecteerd en een gunningsfase waarbij de weerhouden kandidaten een projectvoorstel indienen, onderhandelingen worden gevoerd en een PPS-overeenkomst zal worden opgemaakt en de toewijzing van de opdracht gebeurt aan de kandidaat met de meest voordelige, rechtmatige offerte overeenkomstig met de vastgestelde gunningscriteria. De gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van deze gunningswijze en de goedkeuring van het bestek. Vandaar het voorstel van besluit, artikel 1. De opdracht met betrekking tot herontwikkeling van de site SAS te gunnen bij wijze van mededingingsprocedure met onderhandeling bestaande uit een selectie- en gunningsfase. Artikel 2. Goedkeuring te hechten aan voorliggend bestek voor de publiek-private samenwerking met de betrekking tot herontwikkeling van de site SAS met bijhorende bijlagen.
Goed, zijn er hierover vragen? Jacques?
Ja, ik heb een paar vragen. Welke flexibiliteit is er in het vernieuwde RUP ten opzichte tegenoverstaan het vorige RUP?
Nieuwe RUP ten opzichte.
Dus eigenlijk de vergelijking, hè, dat wilde hebben. Hè.
Ja, welke
dus
is het meer
flexibel? Op gebied van wat de verschillen zijn, op gebied van procedure. Dus vroeger was er een selectiebestek met een gunningsbestek afzonderlijk. Nu is dat één gezamenlijk bestek in verschillende fasen. Wegens het gewijzigde regelgeving. Dan Wat de gevraagde expertises betreft, de vorige keer was daar nog een landschapsinrichting, maar vermits dat dat niet noodzakelijk is, is er dat ook uitgehaald. En wat een inhoud betreft, een aantal zaken zijn onttrokken aan de opdracht. Die wordt dus door de gemeente uitgevoerd. Dat is de centrale corridor van het noordelijke gedeelte van het overgebouw. Dat is het gedeelte van het overgebouw tot de voorkant van die muur. De restauratie van de schouw is er ook al uitgehaald, want dat is al gebeurd ondertussen. En dan het resterend gedeelte van de oven, de arcadebogen, de muur, de gevel en de kapel, die worden ook in een apart bestek door de gemeente eruit getrokken. Het ontwikkeling van het park, dat heb ik er juist gezegd, is al, alleen, is al door de gemeente gebeuren ook. Dan in totaal zijn er 60 wooneenheden, maar vroeger was dat gesplitst in SWP 1, 2 en 3. Dat is nu niet meer nodig. Dus we de verplichting van de fasering hebben we verlaten. Dan de productiehal, die mag mits motivatie afgebroken worden nu. Dat was vroeger ook niet. Dan het bureeltje vooraan, dat mag nu ook afgebroken worden. Dat was voorheen ook niet. En ik denk dat dat zo wat de belangrijkste elementen zijn die veranderd zijn eigenlijk. Die ja, uit dit, het vroegere bestek gehaald zijn en dit nieuwe bestek komen. Was dat duidelijk, Jacques?
Ja, dat was duidelijk. Er zijn heel wat elementen die veranderd zijn in het hub. En het maakt het waarschijnlijk heel wat aantrekkelijker voor de partners die zullen meegaan in dit project.
Ja, dat klopt. Ik hoop het.
Goed, dan zie ik... Sorry, Jacques.
Wat bleef?
Ja, sorry, jij was nog aan het woord.
We gaan stellen dat er geen drie kandidaten komen. Wat gebeurt er dan?
Dat moeten we nog beslissen. We hopen zeker dat er een kandidaat zal zijn.
Ja, maar het, de partner die het project zal gaan bouwen, die kan dan de prijs bepalen van de woningen. Klopt dat?
Nee, dat gaan we samen doen. Okay? Allee, zij moeten inschrijven. Zij schrijven in en zal de gunstigste inschrijving zijn, met bepaalde kwalificaties, want je hebt daar verschillende delen in. Dus het financieel voorstel wordt voor 60% gerekend, de ontwikkelingsvisie wordt voor 30% gerekend en de ontwikkelingsaanpak wordt voor 10% in de gunningsfase bekeken. Dus dat staat allemaal in dat selectiebestek. Vandaar, daaruit zullen we zien, ja, de meest voordelige zullen we dan pakken, hè, mits aan alle eisen voldaan.
Ja. Ja, oké, bedankt. Het is dan net ook de bedoeling om dat die wooneenheden dat die, verkocht worden en niet verhuurd, dacht ik.
Ja, dat is normaal de bedoeling. Ja.
Ja, die wooneenheden, mogen die door, hoop ik, dat die verkocht worden aan één koper die het gaat bewonen en niet aan investeerders. Investeerders. Want die zullen het waarschijnlijk gaan verhuren.
Ja, dat kan natuurlijk. Hè. Dat zou altijd kunnen.
Dus het mogen ook...
Dat weten we nu op voorhand niet. Hè. Wie dat gaat doen. Allee, we weten niet welke projectontwikkelaar die dat gaat nemen. Ik weet ook niet dat hij dat... Ja, gaat hij dat verkopen, verhuren? Allee.
Ik denk ook niet eerlijk gezegd juridisch dat je dat kunt hardmaken. Ik bedoel, als je het eigendomsrecht... als je aan iemand geeft, dan heeft hij het volste recht om dat te gebruiken, denk ik. Of het zijn er zelf in te gaan wonen om te verhuren. Dus ik vrees dat je dat moeilijk kunt inbouwen. Maar goed. Ik zie dat Danny Eele ook een vraag heeft. Danny?
Ja, mijn vraag had ik ook al, die heeft Jacques eigenlijk juist gesteld. De van die prijzen, dat die gaan bepaald worden eventueel door de onderhandelaars, of de onderhandelingen met de inschrijvers, maar die vraag is juist beantwoord. Hè.
Goed, dan zie ik ook dat Erik nog een vraag heeft. Erik?
Ja, ik heb het eigenlijk ook al een beetje wat vroeg gesteld. Het was eigenlijk vooral over die hal, had ik gezien dat dat afgebroken mocht worden. Maar dan de verkoop, is er dan mee opbod of mee inschrijving? Want bij het hebt 60 wooneenheden en ik zeg maar, je hebt 70 kandidaten.
De koop is dat met opbod of met inschrijvingen?
Dat is met inschrijvingen. Hè. Eerst heb je een heel... Hè, iedereen mag inschrijven, dan worden er 3 uitgehaald, de beste natuurlijk.
Nee, Bob, voor de mensen later, voor het huis te kopen.
Dat ligt dan niet aan ons, hè, Erik. Dat is dan aan de verkoper zelf. Hè. Ja, ja daar kan ik niet op antwoorden.
Okay, goed, zijn er nog vragen of opmerkingen? Kan dit al dus worden goedgekeurd zoals het door de schepen is toegelicht en in de ontwerpnotulen genoteerd werd? Ik zie geen opmerkingen, dus ik ga ervan uit dat dit al dus zo kan worden goedgekeurd. Dan het laatste punt op de agenda betreft een goedkeuring die dient te worden gehecht aan het inzetten van bodycams door de lokale en federale politie en dit binnen de politiezone Noorderkempen. Het woord is aan onze burgemeester Dorien Kuilaerts.
Ja, dank u. Via de politiezone Schoten en Braschaat was de vraag gekomen of men indien, wanneer het nodig is bij een achtervolging of dergelijke, men bodycams kunnen inzetten op ons grondgebied. Wat op zich wel positief onthaald was binnen het politiecollege, maar daar vonden we het misschien wel nuttig om het open te trekken en het niet te beperken tot die twee zones, maar eerder om dat open te trekken naar de lokale als federale politie. Omdat er toch wel meer en meer gebruik gemaakt wordt binnen de politie van die bodycams met betrekking tot de openbare handhaving en de openbare veiligheid. Vandaar dat we dat eigenlijk hier op de gemeenteraad brengen met volgend voorstel tot besluit. Artikel 1, goedkeuring te verlenen aan het inzetten van bodycams door de lokale en de federale politie op grondgebied Rijkenvorsel. En artikel 2, afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de politiezone Noorderkempen en de dienstveiligheid van het lokaal bestuur. Zijn er vragen bij? Danny. Jawel, Danny.
Sorry, excuseer. Danny?
Ja, die bodycams, mogen die gebruikt worden bij verschillende acties of zijn daar beperkingen op?
Wat ik mij heb laten vertellen is dat die gebruikt kunnen worden voor verschillende acties. Ja, dat klopt. Maar die bodycams die worden wel steeds zichtbaar gedragen. Hè?
Ja, ja, denk ik. Ja. Dus maar er kan zijn dat er beperkingen opgelegd worden.
Ja, nee, ik heb mij laten vertellen dat die voor verschillende acties kunnen ingezet worden. Dus beperkingen, in welke zin bedoelde dan, juist?
Ja, ik zeg niet maar iets. Ik ben een wijkagent die bij mensen thuis komt, zeg niet maar iets.
In het kader van de privacy bedoelde dan?
Ja.
Mensen zullen er altijd van op de hoogte gebracht worden, hè?
Ja, ja. Ja, want ja, ik zal niet zeggen...
Maar zoals het nu voor ligt, ja, is het inderdaad wel openbare veiligheid en ik had juist nog iets gelezen. Nee. En de openbare handhaving. Hè. Dus denk dan niet wanneer dat mensen bij personen thuis gaan, dat is een heel ander gegeven. Hè.
Ja, oké, dank u wel.
Goed, kan de raad dit voorstel? Ja, Diede, een vraag. Ja.
Misschien wat juridisch, dus misschien dat Peter kan antwoorden. Is dat rechtsgeldig bewijsmateriaal? Moest er iets voorvallen? Zo'n bodycam?
Als jurist moet ik daarop zeggen, het hangt er vanaf. Het is zo, en dat sluit misschien een beetje aan de vorige vraag. Hè. Bij het binnentreden van de woning zit er mee een probleem. Bodycams worden gebruikt vooral voor interventies op de openbare weg. Omdat, en dat is een historiek van de bodycam een beetje, omdat de politiediensten op een bepaald moment geconfronteerd werden met politiediensten zonder camera in aanwezigheid van 23, 24 honderden mensen met smartphone en camera, waar een aantal discussies over zijn bestaan. Zo is dat gekomen, maar bodycams gaan vooral over interventies op de openbare weg, waar je in een heel andere wetgeving zit, dan... Binnen een woning bijvoorbeeld. Dus ik denk niet dat het opgaat, nog in een gerechtelijk onderzoek, nog in een opsporingsonderzoek, om binnen camerabeelden te maken met een bodycam. Dat is iets dat, bij mijn weten, nog nooit gebeurd is. Wat is de rechtsgeldigheid ervan? Moet ik daarop zeggen dat de juridische achtergrond daarvan is dat de bewijsscharing in strafzaken vrij is. Dat is heel vreemd, eigenlijk. En daar kunnen we uren over praten. Maar dus bijvoorbeeld in burgerlijke zaken is het bewijsrecht zeer strikt geregeld. Bepaalde dingen, bepaalde zaken boven bepaalde bedragen moeten op een bepaalde manier bewijzen. Is redelijk strikt geregeld. In strafzaken is de bewijsvoering eerder vrij en is het de rechter die beoordeelt wat de bewijswaarde van iets is. Daar komt bovendien bij dat sinds een aantal jaren er zoiets bestaat als de Antigon-rechtspraak en de Antigon-wetgeving, waarbij men gezegd heeft dat zelfs onrechtmatig verkregen bewijs, dus ik zeg niet meer eens bijvoorbeeld filmbeelden die met een bodycam gemaakt zijn, die bijvoorbeeld een inbreuk zouden zijn op de privacywetgeving, dat die niet automatisch worden geweerd als bewijsmateriaal, maar dat men daar een soort toets aan moet, dat men die moet onderwerpen aan een toets. En die toets, dat zijn een aantal criteria, bijvoorbeeld zijn de rechten van verdediging geschonden, is het recht op een eerlijk proces geschonden, tast de inbreuk de bewijswaarde van dat bewijselement aan. Dat zijn zo'n aantal criteria waar het er eigenlijk op neerkomt dat er eigenlijk heel veel mag. Maar dus om op uw vraag te antwoorden, heel kort, zal het in C in het slechtste geval aan de rechter zijn om de bewijswaarde daarvan te beoordelen, maar er zijn in ons Belgisch strafrecht heel weinig a priori uitsluitingen. Wat een probleem is, als je het aan mij vraagt, maar dat is niet voor deze vergadering.
En heeft een burger evenveel recht om die beelden op te vragen als eventuele bewijslast?
Dat hangt er opnieuw vanaf. In principe, van het moment dat die beelden deel uitmaken van een gerechtelijk of een opsporingsonderzoek. In België is het principe dat een gerechtelijk en een opsporingsonderzoek geheim is. Slachtoffers die geregistreerd zijn of mensen die in beschuldiging gesteld zijn, maar dat is een formeel iets, die hebben op bepaalde momenten recht op inzage. Maar het is niet zo dat een buurman, bij wijze van spreken, automatisch recht heeft op inzage van die beelden. Nee.
Dank u.
Goed, met dit juridisch antwoord van raadslid Peter Janssens kunnen we hiermee dit punt goedkeuren. Ja. Goed, dan zijn we toegekomen aan de vragen die schriftelijk werden ingediend. In de eerste plaats heeft raadslid Jacques Jacobs een aantal vragen ingediend. Jacques, aan jou het woord.
Ja, maar de eerste vraag. Zou het bestuur nu tijdens de sluiting van de horeca wegens de coronamaatregelen enkele mobiele toiletten willen plaatsen in onze gemeente, zodat wandelaars of sporters hun behoefte kunnen doen als het nodig is? Maar ik heb al een berichtje gekregen dat het bestuur snel gereageerd heeft op deze vraag en de volgende vraag. Want het heeft al op de Facebookpagina gestaan dat ze het gaan uitvoeren. Dus bij deze bedankt om deze vragen zo snel in te wilgen.
Toch reageren.
Goed, het woord is aan mevrouw de burgemeester.
Ja, dank u. Ja, Jacques, toen wij zelf ook op de hoogte werden gebracht vorige week van het nieuws, van het slechte nieuws, dat de horeca tijdelijk gesloten diende te worden, maakte het college eigenlijk diezelfde bedenking en werd er op dat moment al meteen prijs gevraagd aan verschillende leveranciers om inderdaad het plaatsen van mobiele toiletten mogelijk te maken. En vandaag stond dat ter agendering op het college en hebben we ook het besluit genomen en met dat besluit inderdaad dat er twee mobiele wagens komen in Sint-Josef en in Rijkenvorsel.
Oké, bedankt. Dan hebben we alle twee positief of allemaal positief gedacht. Hè?
Ja, zeker.
Ja, en dat is voor het tweede punt dan. Zou het bestuur...
Danny heeft een vraag, sorry.
Sorry.
Oh, maar een vraag op een vraag. Dat is even zijn vragen aan het stellen, hè. Dat
gaat niet. Allee, ja. Ja, Doreen, het is ergens een bedenking. Die mobiele toiletten, dat stopt natuurlijk voor de mensen die daar passeren, omdat een horeca nu niet open is. Maar naar hygiëne toe toiletten zijn ook zo'n beetje een broeihaard tijdens de COVID. Worden die regelmatig gereinigd? Want dat is natuurlijk wel belangrijk.
Ja, dus dat is eigenlijk een beetje tweeledig. Hè. Wij hopen op ja, de... Hoe moet ik het zeggen? De netheid van onze inwoners en de mensen die er gebruik van gaan maken. En anderzijds zal er ook onderhoud van onze wegen gebeuren. Want wij hebben inderdaad ook diezelfde bedenking dan mee in het achterhoofd genomen. Maar omdat we in donkere dagen zitten en we toch wel willen dat de mensen voldoende buiten komen, want dat is toch nog wel altijd gezond, veel buiten komen, vonden we het wel nuttig om daarop in te gaan.
Ja, oké, okay, dank u wel.
Sorry Dorien, dat ik ook heel even tussenkom. Je zegt dat er 2 gezet worden in Sint-Josef en in Rijkenvorstel. Wil dat dan zeggen dat er 4 gezet worden of 1 in Sint-Josef?
Nee, er worden er 2 gezet in heel Rijkenvorstel, waarvan 1 in het centrum en 1 in Sint-Josef. Dat is misschien beter uitgelegd. Ja,
dankjewel. Goed, Jacques, jouw tweede vraag.
Ja, zou het bestuur een oproep willen doen via allerlei kanalen dat de mensen hun gebruikte mondmaskers niet in de gracht of kant van de weg werpen, maar thuis in een vuilbak, want er liggen er overal al verspreid naast de weg en in het dorp. Maar juist hetzelfde was daar juist, is al op Facebook daarop gereageerd, dus ook bij deze bedankt om dat al zo snel mogelijk in te willigen.
Ja, Jacques, dat was een heel goed punt en we vonden dat een beetje zinloos om dat te laten wachten, die boodschap tot van de avond. En hebben we die inderdaad dit weekend al de wereld ingestuurd. Dus vandaar, was een zeer goed idee en hebben we daar ook meteen gevolg aan gegeven.
Prima, bedankt.
Goed, Jacques, jouw derde vraag.
En dus blijkbaar zijn er brieven rondgestuurd in verband met coronamaatregelen rond de scholen en deze zijn niet ondertekend. Is dit een vergetelijkheid of is er iets anders aan de hand? Want we krijgen vandaag de dag al zoveel maatregelen opgelegd dat de mensen vandaag de dag niet meer weten hoe dat waar de stil wordt.
Goed, ik zie dat Peter Janssens wil tussenkomen.
Ja, ik wil daar iets over zeggen. Ik moet eerlijkheid halve toegeven als ik die vraag zeg binnenkomen dat ik om het zacht uit te drukken, enigszins verbouwereerd. Blijkbaar neemt men aanstoot of stelt men vragen bij het feit dat een brief die verstuurd is vanuit de scholen niet ondertekend is door wie dat die dan ook ondertekend zou moeten zijn. Nu, ik vraag mij eerlijk gezegd af, in een tijd. Hè. We hebben alle berichten op Facebook, op media, nieuwsberichten. Ik bedoel, heel de wereld staat in brand over COVID. We zitten in een situatie dat ziekenhuizen moord en brand schreeuwen, dat men aan het denken is over welke maatregelen dat men moet nemen. En dan zitten we in deze gemeente, denk ik, nog altijd met een school. En dat geldt voor alle leerkrachten, hakend of niet. Die denk ik elke dag, en niet alleen de leerkrachten, hè, we hebben het over leerkrachten, directie, de poetsploegen, de mensen die in scholen aanwezig zijn, die elke dag naar hun werk gaan, wetende dat ze een verhoogd risico lopen. Ouders die met hopen vragen zitten. Ik denk dat we toch wel met een schoolgemeenschap zitten. En ik heb het niet alleen over het gemeenteonderwijs, maar ook over het vrij onderwijs. Maar als we het over de gemeenteraad hebben, dan hebben we het ook over de gemeenteschool. Met mensen die hun uiterste best doen. Om die kinderen opvang te bezorgen, om die kinderen onderwijs te bezorgen, om die leerkrachten of om die ouders gerust te stellen, die er alles aan doen, via online toepassingen, via opvang, via alle mogelijke manieren ook om er te zijn voor die kinderen. En dan vind ik het eerlijk gezegd een beetje vreemd dat Open VLD of gemeentebelangen, ik weet niet hoe ik het nu moet zeggen, dat het enige waar die van wakker liggen op dit moment, dat eigenlijk het land voor de grootste crisis staat sinds de Tweede Wereldoorlog, zoals ze dan in de pers vaak zeggen, dat die hier vandaag wakker liggen over het feit dat er ouders zijn ingelicht over hoe dat ze zich moeten opstellen, over hoe dat het allemaal in zijn werk gaat gaan. En dat die een brief hebben gekregen, een blad papier, dat ze allemaal begrepen hebben en dat ze allemaal gaan proberen na te leven, waar dan nog helemaal geen handtekening ontstaat. Als dat hetgene is waar men van die zijde vandaag van wakker ligt, dan heb ik daar ernstige vragen bij. En ik denk dat het misschien beter zou geweest zijn dat men dit forum zou hebben aangegrepen om te zeggen, leerkrachten, mensen van het onderwijs,
bedenkt dat jullie er in deze periode zijn. En dat is het enige wat ik erover wil zeggen. Het antwoord op de concrete vraag zal dan nu wel volgen.
Het woord is aan de burgemeester.
Als je als tweede moet spreken, is meestal alles al gezegd. En als je naar Peter moet komen, is eigenlijk alles al helemaal gezegd. Ja, maar inderdaad, dat is een vergetelheid geweest in eigenlijk alle, in al het hevig enthousiasme ja, om onze inwoners te informeren van alle regelgeving die er geldt. En we willen altijd heel snel, heel kort op de bal spelen. En dan gebeurt er soms eens een fout, maar wij zijn allemaal maar mensen en wij proberen ja, voor onze bevolking eigenlijk het beste van onszelf te geven. Iedereen geeft momenteel het beste van onszelf of van zichzelf. En ja, dan gebeurt er misschien, maar ik denk dat er nog niet zo heel veel gebeurd zijn in deze coronaperiode, maar dan gebeurt er af en toe misschien wel eens een foutje, want ik hoop... En ik hoop eigenlijk dat onze inwoners daar niet te veel aanstoot aan maken en ons niet pakken op dat kleine foutje. Want alles wat er gebeurt is in het belang van onze inwoners en de gezondheid.
Een opmerking van Erik.
Ja, dat is van Peter Jansen hoor. Dat is iets advocatenpraat, denk ik. Dat is nog niet al een onweg maken. Dat van de riem was in mijn woorden veel duidelijker. Dank u.
Advocatenpraat gaat erover dat de ouders worden ingelicht. Hè, en dat is hetgeen wat er gebeurd is. En wat er aan hun krabbel onder staat of niet. Allee, ik vind het heel vreemd dat je als partij in deze partij gaat, in deze tijden gaat wakker liggen van het feit dat er een krabbel onder staat of niet. De mensen zijn ingelicht, de boodschap is aangekomen. Maar je mag van mij een punt maken hier van alles wat je wilt. Hè. Mij niet gelaten. Maar als dat hetgeen is in deze coronatijden waar je van wakker ligt, dan heb ik daar mijn vragen over.
Goed, oké. Ik zou de discussie hier willen afronden. Jacques, je had nog een vierde vraag.
Ja, ik zou eerst de burgemeester willen bedanken voor het antwoord. En ik heb enorm veel respect voor hetgeen het bestuur doet voor, als maatregelen neemt voor deze coronatijden. In deze coronatijden. Dus bedankt nog voor het antwoord. En de volgende vraag. Er is heel wat propaganda gemaakt voor de feestelijkheden rond 23.10. 23.10, wat zeker mag en moet. Maar wat wordt er gedaan voor de jaarlijkse herdenking van de wapenstilstand op 11 november? Het einde van de Eerste Wereldoorlog waar onze Belgische soldaten gevochten hebben voor ons land. Want hier heb ik nog niets van vernomen, alhoewel ik nu donderdag in 23.10 gelezen heb dat er geen mis- en optocht is, wat begrijpelijk is. Maar verder weet ik nog niets wat hier gebeurt rond deze jaarlijkse viering.
Goed, dankjewel voor je vraag. En Schepen Karel Geens zal een antwoord formuleren.
Bedankt, Jack, voor de vraag. Ik wou vandaag sowieso er iets over vertellen aan onze raadsleden. 11 november is traditioneel heel belangrijk in Rijkenvorstel. Ik denk dat wij in de camp toch een van de vieringen met de, of herdenkingen met de grootste opkomst. En als college vinden dat eigenlijk heel belangrijk om dat elk jaar opnieuw te organiseren met de bevolking en de raadsleden en de verenigingen. Maar ook hier is corona een serieuze boosdoener, zal ik zeggen. En daarom hebben we ook in overleg met de Oud-Strijdersvereniging beslist om dit jaar geen misviering, geen optocht en geen herdenking aan het monument te laten doorgaan. Wel zal het college aanwezig zijn met een afvaarding van de Oud-Strijders en indien mogelijk een klaroenspeler van een van onze muziekmaatschappijen om kort een half uurtje een korte hulde te brengen en een bloemstuk van de gemeente neer te leggen. Dan gaan we ook onze verenigingen verwittigen dat er geen optocht en herdenking zal plaatsvinden. Maar we gaan hen ook de mededeling geven dat zij ook een bloemstuk kunnen neerleggen, maar op een ander moment dat zij zelf kiezen, kort een bloemstuk neerleggen en niet meer dan dat. Omdat we toch onze eer willen bewijzen aan onze gesneuvelde soldaten.
Oké, bedankt voor deze uiteenzetting. Prima.
Dank
je. Goed, Jacques. En jouw laatste vraag?
Ja, het bestuur heeft in maart 2020 vrijwilligers gevraagd om in deze coronatijd mensen te helpen waar het nodig is. Wat prima is natuurlijk. Mijn vraag is, hoe verloopt deze hulp? En hoeveel vrijwilligers zijn er ingezet? En wat zijn hun belangrijkste taken? En zijn er momenteel voldoende vrijwilligers, nu er meer mensen getroffen zijn met deze COVID-19?
Goed, het woord is aan Schepen Bert van Genechten.
Ja, we hebben via Rijkenvorstel Helpt alle vrijwilligers in een database geregistreerd. Er zijn ongeveer een 70-tal vrijwilligers waarop we beroep kunnen doen. Voor verschillende taken waar ze zich hebben voor opgegeven. De vragen komen dus via verschillende kanalen binnen. En dan worden ze verdeeld onder de maatschappelijke werkers om ze te behandelen. Eens kijken. Tot nu toe zijn er 24 hulpvragen officieel geregistreerd. En het gaat hem over vragen om mee naar de winkel te gaan, naar de apotheek te gaan of naar de post te gaan. En zo zijn er dus 13 verschillende vragen gesteld geweest. En waar ook 13 vrijwilligers zijn voor ingezet. Dan zijn er nog vragen geweest om opgebeld te worden. Dat waren 6 personen die dat vroegen. En ook daar zijn vrijwilligers voor ingezet. En dan was nog, zijn nog vragen om poetshulp en gezinszorg. En daar hebben we een overeenkomst mee met FERM. En ook die mensen zijn dus doorgestuurd naar die organisatie. In totaal zijn er dus 19 vrijwilligers die een taak hebben uitgevoerd. Er zijn nog wel andere vragen geweest, maar die zijn kunnen opgelost geworden door familie en buren die zich bereid toonden om de mensen die in nood waren te helpen.
Oké, bedankt voor die duidelijke uitleg. En ik begrijp dat er voldoende vrijwilligers momenteel nog zijn.
Ja, klopt.
Goed, dankjewel Jacques ook voor jouw vragen. Ten slotte heeft Bart van der Mierop ook een vraag ingediend. Bart?
Jawel. Waarom is er tijdens deze tweede corona-epidemie geen triagepunt opgestart, zoals dit in maart, april wel het geval was?
Goed, het woord is aan de burgemeester Doreen Kuilaerts.
Ja, sinds maart zitten we regelmatig samen. Er is regelmatig overleg geweest met de huisartsen. En in maart was het COVID-19 gegeven eigenlijk nieuw voor iedereen. Wisten we eigenlijk niet goed wat er op ons ging afkomen. Zowel de overheid, niet de lokale bestuur, maar ook de huisartsen niet. Huisartsenpraktijken moesten toen ontlast worden. Maar vooral gevrijwaard blijven van het virus. Maar het grote verschil met maart en nu is dat er toen een gebrek of een schaarste was aan allerhande persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit probleem hebben we kunnen ondervangen door het opstarten van het triagepunt op de Valk. En nog een groot verschil met toen was dat er... Met nu is dat er toen een lockdown was en dat we geen sportclubs in de kou moesten laten staan. Nu is de situatie lichtjes anders. Er is voldoende aanbod van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Praktijken krijgen ondersteuning en kunnen nu eigenlijk alles in hun eigen praktijk afhandelen. Wat maakt dat een triagepunt of een triagepost tot op heden nog niet nodig is? Onlangs, en ik denk dat dat ongeveer 2 weken geleden is, hebben we nog de vraag gesteld bij de huisartsen of ze alles nog kunnen beredderen en kunnen behelpen. En dat was nog steeds het geval. En moeten we nog niet overgaan tot het opstarten van een triagepost. Dus zij weten, of de huisartsen weten, wanneer dat ze in problemen komen, dat ze bij ons terecht kunnen en bij ons kunnen komen aankloppen. Maar tot op heden is een triagepunt nog niet aan de orde. Voilà.
Ja, moest het zijn, zou dan terug de Valk ervoor gebruikt worden of op een andere locatie?
Dat gaan we bekijken wat de situatie op die moment dan is. Is er een volledige lockdown of niet? En kunnen we dat ergens anders, ja of nee? Dat zijn eigenlijk wel allemaal terugzaken die we dan heel kort, heel snel moeten bekijken. Maar het is wel zo dat alles hier bij ons toch klaar staat en we op heel korte tijd kunnen schakelen indien dat nodig is.
Ja, oké. Dank u wel.
Goed, en met deze vragen zijn we aan het einde gekomen van deze gemeenteraad, die ik bij deze dan ook voor gesloten beschouw.